Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik wou het vandaag hebben over een Russisch schrijver. De eerste schrijver die mij ooit erg geraakt heeft, daar zal ik dadelijk iets over vertellen. Toen ik nog eigenlijk nauwelijks met Russisch begonnen was. Maar een zeer bekende Roshi heeft mij ooit gevraagd, heb je ook een thema daarvoor? Ja? En om die bekende Roshi, die ik niet met name zal noemen, tevreden te stellen, heb ik daar een titel voor gevonden. Pantarei, Uden Menei. Dat is Grieks, dat kent u. Ik geloof dat het van Herakleitos is, kan dat. Alles stroomt, niets blijft. Dat is, alles gaat voorbij. En zoals een Latijns spreekwoord is, tempora mutantur, nos et mutamur in illis. En de tijden veranderen en wij veranderen met de tijd. En in feite is dat natuurlijk precies de vergankelijkheid waar het boeddhisme over praat. Alles is tijdelijk. Maar desalniettemin is het soms op het moment dat het levend is, dat het er is, is het zeer belangrijk, is het wezenlijk. En om dat dichterbij te brengen, dat verhaal van die Russische schrijver Korojenko. Ik heb het geloof ik al verteld, ik was net met Russisch bezig. Ik was in een boekhandel met Russische boeken. Pegasus in Amsterdam, als u die winkel kent. En ik zag daar een boek staan met een aantal verhalen. En Korojenko heb ik het maar gewoon meegenomen, maar het heeft mij enorm getroffen. En later heb ik daar een artikel over geschreven in het tijdschrift De Gids, dat kent u misschien. En wat ik dadelijk zal voorlezen is wat ik uit het Russisch vertaald heb voor dat tijdschrift. Maar dat komt dadelijk. En dat was 1964. Ja? Was er toen iemand van jullie al geboren in 1964? Ja? Hoeveel mensen? Nou, dat is niet erg veel, hè? Nou ja, oké. Okay. Nou, special for you, because you're my friend. Ja? Maar is het? Korojenko, tussen haakjes, dat was de favoriete schrijver van Lenin. En dat is opmerkelijk, want Lenin was een atheïst. Dat wil zeggen, hij had een afschuwelijke woede tegen de orthodoxe kerk, omdat hij helemaal vervlochten was met het establishment. En dat was een establishment van onderdrukking. Lijfeigenschap is in Rusland heel laat afgeschaft. En ook al was het afgeschaft, je kunt wel zeggen, jullie zijn geen lijfeigenen meer, maar ze hadden niks. Het waren straatarme boeren zonder iets. Dus ze werden opnieuw in dienst genomen en alles bleef eigenlijk zoals het was. En Lenin is de man geweest die revolutie ontketende. En daar heeft hij. En hij was geïnspireerd door Korojenko. En hij heeft ook gezegd, dat wil ik toch even noemen over Lenin. Misschien was de revolutie was nodig. Absoluut. En misschien was het onvermijdelijk misschien, dat er zoveel bloed gevloeid heeft. Dat komt niet alleen door de Bolsjewieken, door de communisten. De ergste aanvallen zijn geweest vanuit hun tegenstanders. Lenin is tamelijk, laat ik zeggen, geweldloos aan de macht gekomen. Ik weet niet of u de geschiedenis kent. 1917 heeft twee revoluties gekend. Februari-revolutie. Maar dat was een burgerlijke revolutie die alles bij het oude liet. En daarna kwam dan de echte revolutie van Lenin, die met alle macht aan algemene gelijkheid, sociale rechtvaardigheid, hoe moeilijk dat ook was. En dat heeft heel veel bloedvergieten gekozen. En daar zegt hij van, misschien was het nodig. Maar één ding weet ik zeker. En dat is geen misschien meer, zegt hij. Wat wij nu in Rusland nodig hebben, 1920, 1921, hij is gestorven in 1923, een hersenbloeding. Dat is honderden mensen als Sint Franciscus. Honderden mensen als Sint Franciscus. Om het goed te maken. en om het hart levend te houden en om warmte te brengen en om compassie te brengen. Daar begint hij mee. En zijn favoriete schrijver was Korojenko. En Korojenko, die had een favoriete religie. En dat was het boeddhisme. Daarom wil ik het ook noemen. Hij noemt het de erkenning, boeddhisme, van de persoonlijke eigen keuze en inzet. De diepste intuïtie van het hart. Als beslissende factor voor deze unieke persoon. En de mogelijkheid van echte innerlijke vrijheid. En ja, ik moet er nog iets bij vertellen, een beetje anekdotisch. Mijn eerste paper, mijn scriptie heb ik gemaakt in Amsterdam. Bij professor Becker. Ik weet niet of u die naam kent. Hij was de hoogleraar Russisch, waar ook Etty Hillesum bij gestudeerd heeft. En toen ik Russisch ging studeren, was hij daar nog prof. En we hebben het ook gehad over Korojenko en over... Ik heb hem verteld dat het mijn eerste geraakt zijn was. Mijn eerste, hij schreef over zwerfkinderen. Rusland heeft enorm veel zwerfkinderen. Ze heten in Rusland Biesprizorniki, kinderen zonder toezicht. Die leefden van diefstal, van zwerven, van opgevangen worden en weer uitbreken. Dat was een vreselijke. En daar is heel veel... toen goed gedaan aan instituten en opvangregels om dat te veranderen. Maar dan over Korojenko. En de actualiteit, hè? Dus uit 1964 is het. Hè? En ik denk dat dit heel actueel is voor ons, want elke religie, hè, en dat heeft te maken met dat alles vergankelijk is, tijdelijk is een religie misschien zeer levend en drukt het iets heel dieps en misschien iets nieuws uit. Het is een doorbraak. Maar vroeg of laat is dat ook onderhevig aan de wet van de vergankelijkheid. Alles. En dan is het nodig om een religie achter je te laten. En om tempels en kerken af te breken. En te zoeken, zonder iets te weten, misschien helemaal vooraan beginnend, in een soort woestijn, in een leegte. En daar schrijft Korojenko over, op een hele authentieke manier. En ik denk dat voor iedereen die zoekt, is dat herkenbaar. En bovendien is het is echt een ontroerende tekst van hoe hij door al wat in de mystiektaal heette, het is dit niet, het is dit niet, het is dit niet. Dat klinkt zeer negatief, maar het is een loutering. Uiteindelijk, wat is daar als al die plaatjes die wij maken gaan verdwijnen en dat er iets, en dat is genade, dat is een wonder, dat is een mysterie, iets in ons hart, iets nieuws ontwaakt. Korojenko heeft dat ervaren en die heeft er verslag van gedaan. En ik denk dat het herkenbaar is. En voor mij, voor iedereen ook, is het altijd nog, als ik het teruglees, een steun. Sommige teksten moet je vaak lezen, Korojenko is er één van. Maar... Wat?
Welke tijd is dat? Korojenko.
Wat?
Wanneer is hij geboren?
Zeg het dadelijk maar na de lezing, want ik moet een gehoorapparaat hebben. Ja, ik kan het echt niet horen. Maar kunt u mij verstaan?
Ja.
Dat is Korojenko. Het lijkt me... Nee, ik moet het anders zeggen, zijn woorden. Ik ben er diep van overtuigd... dat er tijden zijn waarin de waarlijk levende goddelijke vonk vanuit tempels, kerken, kloosters, altaren wordt overgebracht naar andere plaatsen. En waarbij een scepticisme zonder erbarmen een eerste stap kan zijn op weg naar de tempel van de nieuwe nog onbekende godheid. Dit is de reden waarom er kerken leegstromen. Kerken waarin de mensen ooit inderdaad een deel van hun echte inzicht hadden ondergebracht. Maar dan vergaat vroeg of laat het bestaande beeld meer en meer. En de mens die oprecht de godheid dient, maar in dit leven nooit, nooit het passende beeld van haar zal kunnen vinden, verwerpt het oude beeld, maar draagt ergens diep in zijn ziel een klein beginsel van een volmaakt iets anders mee. Hij neemt het mee de duisternis in en de koude. De duisternis van nieuwe twijfels en een nieuw zoeken en een nieuw niet weten. Ja, er zijn hele perioden waarin oprecht religieuze mensen tempels en kerken verwoesten en niet meer opbouwen. In hun eigen hart of in de samenleving. Dat is beter dan zijn ogen te sluiten voor de positieve feiten, voor het nieuwe. Het is beter dan twijfel te onderdrukken en te bouwen op los zand. En u weet, een term die Isamatsu gebruikt en het boeddhisme kent, hè? De Daiji dan, het blok van grote twijfel, of Kierkegaard, vertwijfeling. Als redding, hè? Want dit is evenzeer waar, ook mijn twijfels en mijn niet weten zijn voortgebracht door die eeuwige geest, door haar wier naam is waarheid en liefde en mededogen. Ik heb het intieme huis verlaten, waar het simpele geloof heerste, waar ik aanvankelijk in geloofde. En ik ben de woestijn van het niet weten ingegaan, al bezweek ik bijna onder de zwaarte van een ondraaglijk leed. Ik heb de woestijn zonder levende goden gezien, gehuld in de duisternis van ondoorzichtige twijfels. Maar toch ben ik voortgegaan, blindelings. Ik weet het, ik ben geen architect. Ik ben niet de schepper van nieuwe tempels. Het is niet aan mij beschoren het grootste bouwwerk van het zeker ooit komende toekomstige geloof als mysterie op te bouwen. Ik ben maar een sloper, bevuild met het stof van de afbraak. Maar mijn geweten zegt me dat ook het werk van een sloper nodig is voor de toekomstige tempel. En dan, jij, eeuwige, hebt mij in mijn zoeken en wanhoop, in mijn leegte en verlorenheid, mij beroerd, of liever mijn ziel beroerd, en ik ben op weg gegaan naar jou toe, onbekende, wier naam is mysterie. Al mijn pijnlijke twijfels, al mijn hartstochtelijk zoeken, heel mijn moeilijk leven, aanvaard dit alles als een onbloedig offer, als een gebed, als één zucht naar u, die ik niet ken, maar naar wie ik grenzeloos verlang. Aanvaard dit, gij, wier naam ik niet ken. En dan eindigt hij daarmee met een tekst die eigenlijk een soort herinterpretatie is van de regel die wij altijd zingen. Want oneindig is de weg naar het ontwaken, ik ga die tot het einde. Zo zie ik de mensheid stap voor stap verder gaan. In een godenschemering. Godenschemering, Tien Bogov heet dat verhaal ook van hem. Het is een term ook uit de Germaanse mythologie, dat de bestaande godsbeelden er niet meer zijn en dat je verder moet, met alleen iets diep in je hart. En hij zegt erbij, en niemand kan je dat vertellen hoe je dat moet doen. Luister naar wat dat voor jou is. Voor jou, dat hele unieke en intieme. Waarmee je dat eeuwige, waarnaar je op zoek bent en grenzeloos verlangt, met een nostalgie paradisiak, waarin je dat onder woorden probeert te brengen. Het mooiste heeft hij dat beschreven in een heel klein, zo'n klein stukje of verhaaltje. En lichtjes, Agankhi. Dat was toen hij verbannen werd naar Siberië. Bijna elke Russische schrijver is verbannen naar Siberië. Dostoevsky, Tolstoy, geëxcommuniceerd door de kerk. Terwijl er weinig religieuze, bezielde profeten geweest zijn als Tolstoy. En hij beschrijft dan een tocht die hij maakt in Siberië. En dan, het is een weg. En heel in de verte ziet hij steeds lichtjes. En hij weet niet waar hij naartoe gaat. Hij weet ook niet hoe lang hij verbannen wordt. Soms was dat levenslang, bij hem niet. En dan zie je, ik heb altijd maar weer op die tocht naar die lichtjes gekeken. En het waren eindeloze tochten in Siberië, op rivieren. En steeds doken er lichtjes op, heel ver. Soms even leek het dichtbij, dan weer ver. Dan weer verdwenen, opnieuw doken ze op. Ik heb het gezien als een symbool dat verwijst naar een eindbestemming. Naar iets wat oneindig ver weg is, maar waar ons hart naar uitgaat. Een klein lichtpuntje. Laat dit er altijd voor ons zijn, dit licht, dat steeds dichtbij lijkt en gemakkelijk te bereiken, maar in feite voor het oog altijd oneindig ver weg lijkt. En toch, ooit zullen wij thuiskomen, ooit zullen wij thuiskomen. Oneindig is de weg, maar het paradijs zal er zijn. En dat zijn de woorden waarmee wij ook altijd in de sutra, hè? Oneindig is de weg naar het ontwaken. Ik ga die tot het einde. En dan met alles en iedereen samen, zonder uitzondering. Wij gaan terug de stilte in.